Laten we ons bekijken als een lichtbad. Ons arterieel systeem is ons hart. Dus alles dat uit ons hart komt van bloed, dat is ons kraan dat openstaat. Ons afvoerputje beneden in het bad, dat zijn onze venen, onze aders, die dat zuurstof van het bloed terugbrengen. En ons overloopsysteem, dat is ons lymfsysteem. Ik kan niet zeggen hoeveel procent aan wat of waar zit, want daar is de laatste jaren meer en meer discussie over. Maar zo kun je een beetje bekijken hoe dat systeem in elkaar zit. Een lymfsysteem dat niet goed werkt, dat wil zeggen ziek.
Life Me Podcast. Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid.
Welkom bij de Life Me Podcast. Ik ben Len de Nijs en PhD-student over stress, gezond ouder worden en fysieke activiteit. En samen met het Life Me team zet ik me in om meer awareness te creëren rondom de levensstijlgeneeskunde. In deze aflevering gaat lymfe-expert Tim de Kok ons onderdompelen in de wereld van het lymfesysteem. En eigenlijk in de voorbereiding voor dit gesprek, als ik erover nadacht, we zijn ons heel bewust eigenlijk van veel van onze lichaamssystemen. We werken onze ademhaling op, horen of voelen ons hart bonken of onze maag knorren. Maar we zijn eigenlijk niet of nauwelijks bewust over ons lymfesysteem. En nochtans is dat heel actief en regelt dat de afvoer van verschillende afvalstoffen en is superbelangrijk voor ons immuunsysteem. Vandaag gaan we het dus hebben over dit lymfesysteem en hoe dat dan net werkt, waarom het zo belangrijk is en wat we net kunnen doen in ons dagelijks leven om dit systeem te optimaliseren voor een goede afvaldrainage en een algemene goede vloeistofflow. Maak je dus alvast klaar om volledig in de flow te raken van mijn gesprek met Tim de Kok.
Mijn naam is Zoals Lens, dank u wel trouwens voor de uitnodiging. Mijn naam is Tim de Kok en ik ben van opleiding kinesitherapeut. Ik heb twee klinieken, namelijk het Lymfhuis in Antwerpen en de Kokkliniek in Willebroek, waar wij samenwerken met een heel multidisciplinair team van chirurgen, van kinesisten, van bandagisten, medisch pedicures enzovoort. Verder ben ik ook directeur van de postuniversitaire opleiding, namelijk de Dr. Vodderschool in België en Nederland, waar wij ons bezighouden met het opleiden van kinesisten of voor de Nederlanders fysiotherapeuten tot volwaardige voddertherapeuten of lymftherapeuten. Dat is denk ik in een notendop mijn voorstelling.
Ja, heel goed samengevat. Ik wil nog even, voordat we beginnen met informatie te geven, wil ik even benadrukken dat we hebben samen een opleiding gegeven. En ik dacht dan net voor die opleiding van, dat is een persoon over lymfe, dus ik ga snel een paar artikels opzoeken en dan ben ik helemaal expert over het lymfesysteem ook. Maar dat was dus helemaal niet het geval. Dat is zo moeilijke informatie en zo moeilijke wetenschap. En terwijl dat jij dat aan het uitleggen was, was het eigenlijk best helder. En nu zou ik wel even zeggen, respect dat je dat eigenlijk zo moeilijke wetenschap eigenlijk zo goed kunt uitleggen en aan de man brengen. En dan nog eens praktische handvaten kunt geven. Dus voilà.
Ja, ik ben een man, dus ik kan dat gemakkelijk uitleggen met autootjes en vrachtwagentjes. Ah. En zo verstaat inderdaad iedereen dat. Als we even teruggaan naar de geschiedenis van de lymfologie, dan moet ik even mijn notities toch bekijken, dan zitten we al in 1622. Waar Gasparo Acelli al sprak over een oxidatielymfe. De eerste tekeningen dat je daarvan terugvindt, dat gaat over de lymfe in de darmen. We gaan een beetje verder, 1654. Daar hadden Bartolini en die sprak al over de lymfa. Lymfa was een waterklare vloeistof in het lichaam. We kennen dat allemaal, dat ligt superoppervlakkig. En als we bijvoorbeeld een blaar hebben of een brandwondje of wat dan ook, dan komt daar vocht uit. Tja, dat is geen bloed. Daar zit het al. Thomas Bartolini die sprak al over extracellulair, intracellulair, circulatie lymfe in de lymfebanen en intestinale lymfe, namelijk de gillen in de darmen. We gaan ineens een paar jaar verder naar 1930. En daar was Cecile Drinker, die sprak over het lymfsysteem is allesomvattend en het belangrijkste vitaal systeem bij mens en dier. En nu komen we korter naar ons natuurlijk. Hè. In 1933 heeft Emil Vodder was van opleiding trouwens een filosoof en bioloog. En die man was alleen bezig met celregeneratie. Dus we gaan, om het duidelijk te maken, een appel nemen. Als je een appel gewoon laat liggen, dan begint hij te verrimpelen. En daar was hij mee bezig. Die man heeft dat gedaan met kippenfilets. Want hij zag ook dat als wij ouder worden, ons huid die gaat verrimpelen en wij gaan deshydrateren. Die man deed dat met kippenfilets. En die zijn kippenfilets die krijgen elke dag proper water. En op een dag moest hij toch ergens gaan lesgeven. En hij had tegen een van zijn doctoraatstudenten gezegd, zorg jij voor mijn kippenfilets, dat die elke dag proper water krijgen. Zoals elke student, zou moeten zeggen, zoals elke PhD-student. Wat gebeurt er? Die student was dat een beetje vergeten. En de dag voor dat Emil Vodder terugkomt, dacht hem, verdorie, ik moet dat gouden water gaan veranderen. Maar het kwaad was al gescheed en de kippenfilets waren eigenlijk, ja, gedeshydrateerd. De celregeneratie was niet voldoende meer. Dus daaruit is hij verder gaan ontwikkelen en heeft hij een techniek ontwikkeld om cellen, om cellen vitaal te houden bij mensen. En zo is dat inderdaad ontstaan jaren later, dus we spreken nu over de jaren 50, 40, 50, juist na de oorlog, heeft hij een massagetechniek ontwikkeld voor het lymfsysteem. Helemaal in het begin, het is echt puur geschiedenis dit, hè? Helemaal in het begin bleek dat een nieuwe therapie te zijn, waarbij volgens de eerste krantenartikelen die we vonden in de Duitse, Deense kranten, waar MS mee verholpen werd, waar migraine mee verholpen werd, enzovoort. Tot op een gegeven moment, de vrouw van de bondskanselier van Duitsland, die krijgt borstkanker. Wordt geopereerd en die krijgt een dikke arm. En ineens was alles vergeten van tevoren. Al die massagetechnieken voor celregeneratie, dat werd aan de kant geschoven, want ineens was lymfdrainage een oedeemtherapie geworden. Want ze zagen dat dat hielp bij die mevrouw met een dikke arm. En al het andere werd vergeten. Dus als je nu spreekt over lymfologie, dan spreken wij eigenlijk voornamelijk over oedeemtherapie. Ja. Daar ga je meer en meer over vinden, evidence-based. Hè? Daar zijn alle congressen over. Zijn er meer dingen? Ja, natuurlijk, er zijn meerdere zaken en dat zal zelfs uitkomen als we zeggen hoe dat bezenuwd is enzovoort. En dat gaat dan meer clinical-based zijn.
Oké. Okay. Ja, dus er is een systeem in ons lichaam en dat is heel belangrijk. En je hebt al gezegd, dat houdt, of er staat in voor de cellen vitaal te houden. Maar als we net globaal gaan kijken, wat doet dat lymfesysteem net? Want ja, oké, dat is al heel lang blijkbaar gevonden. Wat doet dat net voor ons? Waarom is dat belangrijk? En anatomisch gezien, waar zijn dan, hoe zit dat in elkaar eigenlijk?
Goed, we gaan een gemakkelijke tekening maken. We hebben ons hart. Vanuit ons hart vertrekt er altijd zuurstofrijk bloed naar heel ons lichaam. We pakken naar onze benen, hè, om een voorbeeld te stellen. Dus dat is arterieel bloed, zuurstofrijk bloed. En overal wordt dat in onze cellen, wordt die zuurstof uitgewisseld. En dat bloed, zuurstofarm, gaat via onze aders terug naar ons hart. Vergelijk dat systeem met een centraal verwarming. Dat is eigenlijk een gesloten systeem. Zuurstofrijk bloed vertrekt uit ons hart. Aan de cellen wordt dat uitgewisseld, die zuurstof, want we hebben die nodig voor onze verbranding. En dat gaat via onze aders terug. Dat is het bloedvatsysteem. Nu staat daar beneden nog een uitwisseling. Geen zuurstof, maar wel mineralen, enzymes, ons kankercellen en eiwitten. Wat doen eiwitten nu? Eiwitten, dat zijn sponsjes die al ons vocht opslorpen. Ja? En die worden getransporteerd via ons lymfsysteem, via de klieren, waterzuiveringsstations, met andere woorden, via de kleren, en die worden terug naar ons hart gebracht. Dus als ik het bekijk, dan laten we ons bekijken als een lichtbad. Ons arterieel systeem is ons hart. Dus alles dat uit ons hart komt van bloed, dat is ons kraan dat openstaat. Ons afvoerputje beneden in het bad, dat zijn onze venen, onze aders, die dat zuurstof aan het bloed terugbrengen. En ons overloopsysteem, dat is ons lymfsysteem. Ik kan niet zeggen hoeveel procent dat wat of waar zit, want daar is de laatste jaren meer en meer discussie over. Maar zo kun je een beetje bekijken hoe dat systeem in elkaar zit. Wat dat wel is, is dat die dikke eiwitten, die dat vol vocht zit, die blazen op, laten we zeggen, die gaan via ons lymfsysteem. Als er een problematiek zit, aan zowel dat veneussysteem, dus de terugvloei, dat afvoerputje of de overloop, ja, dan loopt ons bad over.
Ja.
Dus welke patiënten kunnen wij nu zien? Mensen met arteriële problematiek, van het hart naar overal. Mensen met veneuze problematiek, van overal terug naar het hart van bloed. Of mensen met lymfeproblematiek. Dat overloopsysteem werkt niet goed meer. Dus die dikke eiwitten die geraken niet terug via onze kleren naar ons hart.
Ja, dus we zitten eigenlijk met een soort bad. En eigenlijk willen we zo een soort status quo behouden. Dus het bad vult zich wel en loopt dan eigenlijk mooi weg. En het lymfesysteem zorgt ervoor dat als het over zou lopen of zo, dat dat ook nog wordt afgevoerd.
Sowieso.
Ja, ja. Laten we nu zeggen, bijvoorbeeld als je het dan neemt naar de benen. Dus de afvoer zou dan zijn de benen, de venen van in de benen terug naar boven. Ja. Waar zit dat lymfesysteem net? En naar waar gaat het eigenlijk vanuit de benen? Gaat het dan naar de lies, veronderstel ik, en dan zo naar het hart? En hoe verdwijnt dat dan? Want hoe gaat die lymfe, die afvalstoffen dan, hoe gaat dat eigenlijk weg uit je lichaam?
Je mag het echt een parallel systeem noemen. Dat loopt dus eigenlijk wel ongeveer naast onze bloedvaten. Wij weten onze bloedvaten, dat is eigenlijk een enorm systeem, en dat kent iedereen. Dat gaat van grote bloedvaten, onze aorta, tot de kleinste haarvatjes. Dat is iets dat iedereen kent. Ja? En die lymfebanen die lopen daartussen. Met verschil, dat is superoppervlakkig. Aan onze arm bijvoorbeeld, als ik duw op mijn arm, dan zit ik op een bloedvat. Maar als ik juist mijn huid beweeg, dan zit ik op een lymfevat. Dus dat ligt super, super oppervlakkig. Dus van het moment dat ik een insnede maak, heb ik mijn lymfsysteem al voor een stuk beschadigd. Je kunt je dus voorstellen van het moment dat er een trauma is, dat er ook wel een serieuze beschadiging kan zijn van dat lymfsysteem. Vocht dat verdwijnt uit een wonde. Soms kunnen we zeggen, tja, die wonde lekt. Dat is lymfevocht. Dus dat kan al bij oppervlakkige, bij schaafwonden bijvoorbeeld. Dat is niet altijd bloed. Maar dat lymfsysteem wordt mee beschadigd.
Ja, hoe voeren we dat nu net af? Want allee, hoe zit dat net dat dat ineens dan in onze blaas terechtkomt en dan eigenlijk uitgeplast wordt? Hoe kun je dat omschrijven?
Sowieso verdwijnt een heel groot stuk via onze nieren. Dus in onze darmen moeten zeggen, al wordt een deel van dat vocht, dat komt in de stoelgang terecht. Gelukkig, want anders zouden wij stenen in het toilet werpen. En de stoelgang is vochtig en urine natuurlijk ook. Dus een heel deel van de afvoerstoffen van dat lymfsysteem komt in onze urine terecht. Een gek voorbeeld daarvan is, ik was eens met een dame naar het ziekenhuis mee geweest, een vaste patiënt van mij, en die heeft een lymfeproblematiek na een of ander oncologisch probleem in de buik. Daar zijn klieren verwijderd en die dame heeft nu genitaal oedeem en één been. Dat is ondertussen mooi opgelost natuurlijk. Maar daar mankeert wel iets. Er zijn klieren weg. Dus vergelijk even. Ons Antwerpen heeft bijvoorbeeld 4 waterzuiveringsstations. Haalt er daar 4 van die 4, haalt er daar eentje weg? Ja, daar komt het probleem. Oké, dus dat gingen we proberen in kaart te leggen met een lymfoscintigrafie en nadien een fluoroscopie. Lymfoscintigrafie, dat legt het diepe lymfsysteem. Kunnen we daar bekijken, de totaliteit. En fluoroscopie kunnen we het oppervlakkig lymfsysteem bekijken. Ja, dan wordt er indocyanine green ingespoten. Dat bindt zich met albumine. Albumine wordt getransporteerd door ons lymfsysteem. Dus bij deze dame, wat hadden we gedaan? Dat wordt ingespoten. En met een bepaalde lamp kunnen we dan kijken, hoe gaat dat met dat lymfsysteem? En dan zien we effectief dat dat evacueert richting lies. Dat dat op de duur, omdat het in de diepte niet meer weg kan, komt naar boven komt. En dan weten we al, we zitten hier met een ernstig lymfeprobleem. Nu, wat gebeurt er? Die dame moet nadien gaan wandelen om spierpompwerking enzovoort in werking te laten treden. En ik zeg tegen haar nadien, kunnen we nu eens doen? Ja, zegt ze, Tim, ik moet nu wel plassen. Ah, ik zeg, kun je me even een plezier doen en niet doortrekken? Want ik kom eens kijken met mijn lamp. Mm. En inderdaad, het fluorescerende product lag ook in de wc. Okay. Ja, en zat zelfs via de slijmvliezen, zat zelfs in haar inlegkruis. Dus dat gaat effectief wel weg via onze slijmvliezen, richting en via onze nieren naar buiten toe. Ja. De broodrol wordt natuurlijk opgevangen en gaat terug in via de kleren, de zuivering, het gezuiverde systeem gaat terug in ons bloed aan het hart natuurlijk.
Oké. Okay. Als we nu ja, weer zo'n oncologisch geval, want ik denk dat het meeste in de volksmond is heel duidelijk van oké, na een kankeroperatie aan de borst, dan hebben we linker of rechterarm die helemaal dik staat door oedeem. Als we daar even naar kijken, allez, is dat eigenlijk het enige symptoom dat er is als je lymfesysteem niet goed werkt, is dat gewoon het oedeem? Of zijn er nog andere symptomen dat we eigenlijk kunnen aanpakken door je lymfesysteem aan te spreken?
Er zijn er inderdaad nog, maar dat zal wel het meest gekende zijn. Ik ga dat proberen iets gemakkelijker te vertellen, want ik kan me soms wel voorstellen dat dat vrij moeilijk is voor mensen dat er weinig van kennen. Kijk, dit is mijn vasculair systeem.
Ja, Tim houdt zijn beide handen. Zijn hoofd tussen zijn twee handen.
Oké. Okay. Dus dat is alleen op geluid?
Ja, ja.
Ah, oké. Okay. Mijn rechterhand is eigenlijk mijn vasculair systeem. Mijn linkerhand is mijn lymfsysteem. Uit onze bloedvaten, dat vasculair systeem, komen de eiwitten uit en die pakken dat vocht van hier tussen lymfe en tussen bloedvaten mee. Ons lymfsysteem gaat dat grotendeels wegvoeren. De kleintjes die gaan terug in onze bloedvaten. Oké. Okay. Wat gebeurt er nu? Vergelijk dat lymfsysteem nu met de ring van Antwerpen. Om een of andere reden, mogelijk oncologisch, mogelijk aangeboren, wat dan ook, heeft mijn ring van Antwerpen geen 6 rijvakken, maar die heeft er maar 3. Wat gebeurt er? Die opritten die zijn stuk, of dat is file natuurlijk. In dat interstitium, dat is de ruimte tussen mijn twee handen, in realiteit tussen bloed- en lymfevaten, vergelijkt dat met een parking. Die parking die staat vol vrachtwagens. Wat gebeurt er? Dat komt file. En die vrachtwagens die worden inderdaad meer en meer en meer en meer. En die worden korter en korter tegen elkaar geduwd. Dus wat gebeurt er? Mijn bloedvaten en mijn lymfevaten gaan verder van elkaar. Omdat de hoeveelheid vrachtwagens daartussen te groot is. Wat moeten wij dus doen? Ja, we weten dat het systeem van afvoer beperkt is. Denk nu aan dat bad. Als ofwel mijn overloop ofwel mijn afvoerputje ergens niet goed functioneert, ja, dan loopt mijn bad over. En dit is wat er gebeurt. Dus wat gebeurt er als therapie? We gaan eerst die vrachtwagens uit elkaar moeten duwen. Want als we dat niet doen, ja, die hebben geen manoeuvreerruimte. En die moeten dan nadien op die lymfesnelweg, op die ring van Antwerpen geraken. Dat is gemakkelijker met tekeningen uitgelegd natuurlijk. Hè? Maar bekijk het dus als de ring van Antwerpen met hier en daar een oprit dat stuk is. Dat afgesloten is.
Ja. Ik vond het duidelijk. Zo, ja, ik vond het wel een grappig zicht ook, maar ik denk dat het al duidelijk is uitgelegd sowieso. Stel nu, het bad loopt over. Dus langs de ene kant heb je effectief dat oedeem. Maar waarom is eigenlijk dat hele systeem zo belangrijk? Ik had al in het begin gezegd, immuniteit. Jij hebt er nog tussen gegooid migraine en energie, of ik weet niet meer wat het net was.
MS was dat MS, vroeger.
Ja. Dus... Ja. Ja, waarom is dat net belangrijk? Want oké, we hebben dat systeem uitgelegd. Het is wel duidelijk dat het bad niet mag overlopen. Maar waarom mag dat eigenlijk net niet overlopen?
Oké, omdat we anders zwelling krijgen. Dus ga naar dat bad terug. Ons arterieel systeem van ons hart, indien dat perfect werkt, dan zetten we ons kraan van ons bad dus 100%. Laat ons dat zo bekijken. Ja? En het afvoerputje en het overloopsysteem, dat moet samen ook 100% zijn. Stel je voor dat er een dysfunctie is aan mijn lymfsysteem. Ja, dat bloedvatsysteem kan dat niet allemaal opvangen. Wat gebeurt er? Ik ga nu maar zeggen dat dat 50-50 is of 80-20. En die 80, dat blijft, maar van die 20, dat schiet ineens maar 5% over. Ja, dan loopt mijn bad stilaan vol. Wat is dat? In dit geval zwelling. Dus ik ga terug naar mijn twee handen. Dan gaat die parkeerruimte van die vrachtwagens zodanig vol komen te staan dat mijn bloedvatsysteem en mijn lymfsysteem uit elkaar geduwd wordt. En die parking die staat overladen vol camions. met water in. Dus dat zijn die dikke eiwitten dan er meer weggeraken. Dus in wat manifesteert zich of uitzicht dat meestal, en zo is het ook het meeste gekend, in zwelling. Als wij de volledige evolutie bekijken van lymfedeem, van lymfezwelling, dan moeten we zeggen dat dat eigenlijk eerst water is. Maar dat water, we gaan terug naar die camions, die worden zo dicht tegen elkaar geduwd. Wat gebeurt er? Dat wordt fibrotisch weefsel, littekenweefsel eigenlijk. En nadien wordt dat vetweefsel. Dus mensen die al een dikke arm hebben na een borstprobleem vroeger of een oncologisch probleem in de okselklieren, en die lopen daar al 20 jaar mee met die dikke arm, dat is wel een probleem. Want dat is voor een heel groot stuk vetweefsel geworden. Dus we moeten ingrijpen alvorens dat die evolutie daar zit. Oké, Len, welke oedemen zijn er nu allemaal? We hebben het nu toch over het stukje oedeemtherapie. Er zijn 4 grote groepen van oedemen eigenlijk. Het eerste is lymfoedeem. Lymfoedeem kan aangeboren zijn of ontstaan na trauma, na een oncologische operatie, bijvoorbeeld. Primair aangeboren stuk. Okay. Welk stuk is er nog? Dat is het veneuze oedeem, dat we zeggen, door mensen die omwille van vasculaire problematiek hun kleppen dan niet kunnen meer werken, van hun vaten, dat daardoor oedeem krijgen. Wat is er nog? Dat is lipoedeem. Lipoedeem is vetoedeem. Uw adipocyten, wat gaan die doen? Die gaan eigenlijk dat vocht opslorpen. Dat is dan 99% van die mensen dat dat hebben. Dat zijn vrouwen. 1% mannen met blijkbaar vrij veel vrouwelijke hormonen. En het laatste is algemeen oedeem. Algemeen oedeem ontstaat door mensen met hartinsufficiëntie, mensen met leverproblematiek, darmproblematiek, enzovoort. Dus bijvoorbeeld, om het gemakkelijk uit te leggen, wat is algemeen oedeem? Algemeen oedeem, als de hart... We hebben een mens van 100 kilo, we vergelijken die even met een autobus, maar ze steken daar de motor in van de Mini Cooper. Dus dat zal even gaan, maar op een gegeven moment krijgt die motor dat allemaal niet meer rondgepompt. Dus die zal rijden op een vlakke baan, maar van het moment dat hij een beetje omhoog moet, gaat dat niet meer. Wat gebeurt er? Het verste zijn de benen in dit geval dikwijls, die gaan beginnen zwellen.
Ja.
Dus we gaan terug even naar ons bad. En dan kunnen we zeggen, het lymfoedeem, dat is een probleem in onze overloop. Een dysfunctie, hoe dan ook, wat dan ook. Veneuze problematiek is een probleem aan ons afvoerputje. Mensen met een blokkage, spataders. Dus dat zijn dingen dat de vaatchirurg voor een groot stuk moet oplossen. En hoe doen wij dat? Wij gaan behandelen met manueel lymfdrainage vodder. Wij gaan compressie toepassen. Wij gaan de mensen een oefenprogramma geven. Wij gaan zeker meten, want dat is iets dat toch zo belangrijk is, dat er gemeten wordt. Alvorens dat je een decongestie begint, moet je zeker zorgen dat je weet nadien, ook voor de therapietrouw van je patiënt, moet je toch wel zorgen dat je weet, kijk, dit zijn mijn metingen. En volgende week meet ik je terug en dan gaan we zien hoeveel dat eraf is. Dus dat zijn een beetje de belangrijkste zaken. Lipoedeem, hoe ga je dat aanpakken? Dat is altijd multidisciplinair. Dus lipoedeem ontstaat veelal door erfelijkheid. Vergelijk het een beetje, wat is nu lipoedeem, om het een beetje te kaderen. Gemakkelijkheidshalve. U komt in een hotel aan en daar zit een heel mooie dame achter de balie. Heel fijn, heel smalle taille. En ineens staat die recht. En van onder die heel smalle taille komt een zwaar zitvlak. Met zware billen. Terwijl dat je toch ziet, kijk, tja, die is graadmager. Maar die benen die zijn dik. Dus dat is dat vetoedeem. Dat stapelt zich voornamelijk op in die billen. Ja, alles boven de enkels. Die enkels zijn nooit gezwollen. Wat hebben die mensen? 1/3 heeft dat ook in de armen. En dat zijn dan voornamelijk die bovenarmen. Wat hebben die mensen? Die mensen hebben pijn. Die mensen hebben direct blauwe plekken. Die mensen hebben... Ja, die hun zelfzekerheid is dikwijls weg omwille van het uitzicht. Dus dat zijn zo wat de dingen. Dat moeten multidisciplinair oplossen. Dus... 1. Is dat erfelijk? 2. Is dat een hormonaal probleem? We zien nu zelfs dat heel veel van die mensen... Ja, geen antireclame tegen Coca-Cola natuurlijk, maar cola zero drinkers zijn. Ja, dus die aspartamen die worden op een bepaalde manier toch wel opgenomen door die vetcellen. En daar is geen afvoer meer van, dat raakt dan meer kwijt. Dus die vetcellen die gaan beginnen zwellen. Dus aspartamen zullen er zeker geen positieve invloed op hebben. Deze mensen ook, wat moeten die krijgen? Wat kunnen wij als eudeemtherapeuten of foddertherapeuten doen? Wij kunnen die aan manueel limdrainage vodder geven. En wat gaan wij doen? Wij gaan eerst en vooral die pijn verminderen. Mooi bewezen door Neil Piller uit Australië. Wij kunnen die pijn met 50% verminderen. Wij kunnen nadien ook zorgen dat de hoeveelheid hematomen of blauwe plekken dat vermindert. En we kunnen dat proces vertragen. Pas dan gaan we het uitzicht beïnvloeden. En hoe jonger natuurlijk dat die zijn, die mensen, hoe beter, hè? Hoe mooier invloed dat je kunt hebben. Dus wat moeten wij? Wij horen daarbij als lymfetherapeuten. Die moeten een voedingaanpassing krijgen. Want heel veel zie je dat die een vitamine B12-deficiëntie hebben. Die hebben bijna allemaal darmproblemen. Dus die moeten via de diëtist... En ik vind dat zo lelijk woord. Voor mij zijn dat opvoedingsdeskundigen. Die moeten via de vaatchirurg voorop te zien. Als we dan toch over dat bad spreken, gaan we toch zien dat alle afvoermogelijkheden zo goed mogelijk nagekeken zijn. Ja? En die moeten naar de bandagist voor compressie. Dus we gaan proberen om die dijen compressie te geven, een goede kous, zodanig dat die vetcellen zich niet meer kunnen volzuigen, om het zo te zeggen. Die mensen die hebben ook een veel stabieler been op die manier. Dus van het moment, je moet je maar voorstellen, van het moment dat die stappen, dan beginnen die billen te waggelen en zelfs dat doet pijn. We moeten die met andere woorden uit die vicieuze cirkel stampen. Het is zo dat die mensen... Allee, je moet je maar voorstellen, elke dame is mooi. Maar als je dan ineens dikke billen hebt, en wat doen die? Die gaan diëten. Die hebben allemaal crashdiëten gevolgd, tot en met. En waar vermageren die dan? Aan hun borsten en aan hun gezicht. Dus alles boven die lenden vermagert, maar die billen die blijven hetzelfde. Dus... daar moet voeding aanpassing komen, maar een crashdiet is voor deze mensen geen oplossing. Ja. Dus het is beweging, manueel limdrainage, vodder, voedingsadvies. En in het aller slechtste geval is een liposuctie mogelijk. Maar vergeet niet, van het moment dat je over liposuctie spreekt, gaat je lymfsysteem ook raken.
Ja.
Allee, dat zijn eigenlijk de eudemen die wij... meestal zien passeren in onze praktijken allemaal. Als ik dan nu in één woord kap, dat bad, wat is dat eigenlijk? Als daar iets aan valt, dat is ons immuniteitssysteem. Een lymfsysteem dat niet goed werkt, dat wil zeggen ziek. Dat is onze afvoer. Je kunt dat zeggen, dat is ons waterhuishouding. We zullen zeggen, dat is onze vuilbak van ons lichaam. Dus met andere woorden, ons immuniteitssysteem. In de jaren 80 was er een Nederlandse dokter, de naam ontgaat me nu even. En die had bij een hond gezien, met wat dat hem kon zien, hè, toen. Er waren een aantal lymfevaten aan het hart, maar dat was eigenlijk peanuts wat je zag. Ja. En die had die doorgeknipt. 2 dagen later was de hond dood. Dus dat lymfsysteem is zo klein, dat is echt microscopisch. Maar daar gebeurt wel een heel deel van afvoer.
Ja.
Hoe wordt dat nu bezenuwd? We gaan ons centraal zenuwstelsel bekijken en dan weten we ondertussen, weten al veel mensen dat, we hebben orthosympathisch zenuwstelsel, parasympathisch zenuwstelsel. Orthosympathisch zenuwstelsel, dat bezenuwt alles om nu niet dood te vallen. Hart, lever, longen, groot deel van de spieren, enzovoort. Wanneer werkt dat beste? In stresstoestanden. Parasympathisch. Zenuwstelsel, wat bezenuwt, hè? Ons urogenitaal systeem. Alles van afvoer, groot deel. Alles om zwanger te geraken. En ons lymfsysteem. Wanneer werkt dat beste? Als wij rustig zijn. Als wij ontspannen zijn.
Ja.
We gaan dat eens even bekijken. Ja, dat is best grappig, maar wanneer worden de meeste koppels zwanger? Meestal in het weekend of op vakantie. Ja, ook ons lymfsysteem werkt beter als wij rustig zijn. Als we dan nu een beetje gaan in onze maatschappij kappen, ja, ik denk toch wel dat Vlaanderen een van de... En de Nederlanden of onze maatschappij in het algemeen, dat wij een vrij stressvolle maatschappij hebben. Dus dat orthosympathisch evenwicht, orthoparasympathisch evenwicht, dat is uit evenwicht. Wat gaan wij nu doen met onze therapie manueel lymfdrainage? We gaan omgekeerd werken. Als we dat lymfsysteem goed trachten te stimuleren, gaan we proberen om dat orthoparasympathisch evenwicht terug in lijn te brengen. Zoveel als dat kan. Parasympathicus, orthosympathicus, de meeste mensen gaan dat, om het weer gemakkelijker te maken, de fight-or-flight-reactie. U komt hier bij mij. En het eerste dat u zegt is, ja, Tim, ik zit hier wel op mijn gemak bij u. En ik moet eigenlijk dringend plassen. Ja, u komt hier buiten, want u gaat naar het toilet en dat is dan een leeuw. U moet vluchten voor uw leven, u moet rennen voor uw leven. Op dat moment, wat moet je dan meer doen? Dat is plassen. Dat is eigenlijk dat orthosympathisch zenuwstelsel dat hier de overhand heeft. Ja, je hebt die leeuw, raar maar waar, toch kunnen afschudden. En je komt terug binnen en je kalmeert. Je roept eerst eens tegen mij, want je zit in dat orthosympathische. En automatisch word je terug kalmer. En van het moment dat je rustiger bent, zeg je, maar eigenlijk moest ik plassen. En dat is terug die schommeling orthosympathisch-parasympathisch. En zo zit ons lichaam nu eenmaal in één. De laatste jaren wordt de nervus vagus, dat is een van de belangrijkste zenuwen, die in de halswervel, heeft daar een enorme invloed op. En daar zijn ze nu meer en meer en meer over aan het onderzoeken, wat dat zeker ten goede komt aan heel het systeem, het immuunsysteem.
Ja, want inderdaad, even recapituleren. Dus inderdaad, dat stresssysteem, alleen stresssituaties, het is nu in deze maatschappij is het niet meer de leeuw dat op je afkomt, maar is het de chauffeur dat op je toetert, of zijn voorrang neemt, of de baas, of een inkomende mail. En dus die stresssystemen, die houden eigenlijk tegen dat je gaat helen. Want eigenlijk een overlevingssituatie, dan gaat je lichaam zo niet zeggen van, ja, oké, ik ga nu lekker gewoon eventjes herproduceren of mijzelf gaan helen. Nee, je wilt gewoon alert zijn en vooral niet doodgaan. En dus die constante stress, die gaat eigenlijk, in je lichaam gaat eigenlijk voorkomen dat je gaat helen, waardoor het eigenlijk ook het lymfesysteem dus gaat beschadigen of minder gaat doen werken.
Hoe rustiger dat je bent, hoe beter. Daar komt het altijd op. Nee, ik denk dat dat voor heel ons vitaal systeem belangrijk is. Wat is er belangrijk? Bewegen. Ja, gezonde levensstijl. Dat zijn allemaal dingen die dat op heel ons systeem inspelen. We gaan terug naar dat bad. Als wij willen zorgen voor een goede afvoer, zowel lymfatisch als veneus, dan wil dat zeggen dat we een goede pompwerking moeten hebben in onze benen bijvoorbeeld. Onze kuiten die zorgen voor een pompwerking en in onze voedsel zit de spons van Legard. Een soort van blaasbalg dat alles vasculair naar boven duwt. Ja? Onze spieren die gaan mee alles naar boven draineren. Dus beweging is en blijft zo belangrijk. Terwijl dat we wel in een maatschappij zitten dat zo specifiek geworden is. We zijn allemaal gespecialiseerd in iets bepaald. En iemand dan een hele dag achter een computer zit, ja, ik moet daar geen tekening bij maken, maar die moet nadien wel bewegen. Dat is gewoon niet gezond.
Is het, ik heb daar even een gedachtegang in. Dat als je kijkt naar zo de anatomische structuur van waar je lymfeknopen zitten, dus vooral dan in de lies, darmen, in de oksels, dat zijn eigenlijk net de dingen die eigenlijk wat gecompromitteerd worden. Als je zit in zittende houding, zijn dat net degenen die vooral niet werken. Dus eigenlijk als je gaat stretchen, is dat dan bij de beweging, is het dan vooral de hele dag bewegen of meer oksel stretchen, lies, last strekken? Of wat voor beweging is dat dan?
Ja. We gaan 100 jaar terug. De dames toen, die moesten hun was doen en die moesten met hun armen serieus werken. Dus ondertussen was die een pompwerking in hun oksel goed. Die was die werd opgehangen bovenaan aan de wasdraad. Dus die armen die gingen naar boven constant. die waren op het veld aan het werken. Ik ben nu echt een beetje ver aan het trekken. Maar die waren constant in beweging met hun armen. Die een oksel, die pompte constant. Laat ons nu onze huidige maatschappij bekijken. Die dames die zitten met hun armen gesloten, achter de computer te typen. Dus die armen gaan er meer omhoog. Je komt thuis en je steekt de wasmachine in, die armen gaan er meer omhoog. Dat gaat in de droogkast, dus die armen gaan er meer omhoog. Als momenteel chirurgen zeggen, ik ga jaren terug, dames met een borstamputatie, die gingen nadien lymfedrainage krijgen. Nu is het eerste dat de chirurg zegt, nee, die schoudermobiliteit moet in orde komen. En die mensen hebben gelijk. Want ik ga even naar mijn grootmoeder. Mijn grootmoeder die had een waterput. En dat was met een echte handpomp, een grote, zware, metalen pomp. En als ik die pomp niet volledig naar boven bewoog, dan kwam er geen druppel water uit. En dat is met ons lichaam ook hetzelfde. Als wij goed bewegen met onze armen, dan heb je een goede pompwerking. En wij moeten die hebben. Want als dat daar komt vast te zitten, gegarandeerd, dan is uw doorstroming van uw bloedvaten slecht, dan is uw lymfedoorstroming slecht. Dus hoe meer dat mensen bewegen, hoe liever dat ik het heb. En dat gaat over de leesklieren, dat gaat over de oksels. Overal waar dat klieren zit, dat moet een goede beweging zijn. Kan dat verholpen worden door stretching? Natuurlijk wel. Als we die armen goed stretchen naar achter, dat is zeer goed. Ja, maar het gaat voornamelijk over volledige bewegingen van armen en benen.
Ja, als we dan dat praktisch gaan voorstellen in mensen die een zittende job hebben, is het dan genoeg om het uur even alles uit te strekken? Of is dat eerder om 10 minuten? Of is dat zo wat individueel te bekijken?
Dat is een studie geweest over de rug. Jaren terug. Ik ben ooit ook begonnen met osteogedeelte en met manueel therapie en zo. En dan was er een studie, en die zullen je ongetwijfeld ook kennen, dat zei om de 20 minuten de 20-minuten regel. Dat wil zeggen, na 20 minuten zitten, zouden even moeten rechtstaan en iets doen. Al wel in de tijd was dat nog ideaal. Want dan kon ik tegen de patiënten zeggen, print iets af en loop naar uw printer, zet je een beetje verder. Probleem, ondertussen printen we hem meer af. We slagen dat op in onze computer. Dus dat excuus is meer geldig. Dus, maar het is wel zo, als wij om de 20 minuten... En dat is absurd, hè, want wij kunnen dat niet. Om de 20 minuten, ik kan me voorstellen, als je bezig bent achter je computer, dan doe je verder. Dus als je om de 10 minuten, om het uur, toch eens recht staat en even rondwandelt, ja, dan... En ondertussen, ja, beweegt, dat zou ideaal zijn.
Oké, dus we hebben elke 20 minuten of elk uur eventjes een alarm zetten om eens eventjes te stretchen of te gaan rondwandelen.
Ja.
We hebben het rustsysteem dat we moeten activeren. We hebben beweging. Ik had een paar vragen binnengekregen. Ja, hydratie, kunnen we even over praten, denk ik, maar ik denk dat dat logisch is. Maar dat komt vaak terug, dat droogschrobben. Is dat goed voor...
Dat droogschrobben, pas daar een beetje mee op. We gaan terug naar ons bad. Altijd de gemakkelijkste uitleg. Dat droogschrobben, wat ga je daarmee doen? Je gaat eigenlijk een hyperemie creëren. Je gaat de doorbloeding stimuleren. Ja? We gaan naar dat bad. Eigenlijk zet je kraan open. Nu moeten we gaan oppassen. Mensen met een dikke arm, die moeten ook geen zware massage krijgen op die arm. 1, dat is niet zo aangenaam. 2, die arm ziet knalrood nadien. We gaan terug naar het bad. Onze afvoer is beperkt. Of dat nu ons putje is of onze overloop, dan moet je kraan niet verder gaan openzetten. Hè? In de zomer is het probleem, dan hebben de mensen meer zwellingen aan hun benen. Hoe komt dat? Omdat het warm is buiten. Ons bloedvaten die gaan opengaan. Dat wil zeggen, ons kraan staat niet op 100% open, maar 120. En dat gaan we met dat terugschrobben ook doen. Dus pas daar altijd een beetje mee op. Mensen dat bijvoorbeeld een dikke arm hebben, dat is nu misschien het gemakkelijkste voorbeeld, of een aangeboren lymfedeem. Ja, mensen, past op mee in de sauna te gaan. Hè? Dat is hetzelfde, want je zet die bloedvaten open. Dat is een goed voorbeeld en een slecht voorbeeld. Want als we dan zeggen, ja... Natim, ik ontspan voornamelijk mee in de sauna te zitten. Ja, zie nu. Para-orto.
En die warmte-koude contrasten?
Dan zijn we weer op je doorbloeding bezig. Dan zijn we weer op je kraan bezig.
Ah, oké. Okay.
Dus waarom koude contrasten? Dat geeft open en toezetten van je bloedvaten. Ja? Nadien gaan die open. Dus de bedoeling is, je gaat in warmte, je zet je bloedvaten open. Je gaat daar op koelen, je trekt je bloedvaten toe. Om nadien, als je dat een aantal keren gedaan hebt, dat is een pompwerking op je bloedvaten. Op dat lymfsysteem, dat is iets anders. Dat is op basis van de perifere rekreflex. Wat wil dat zeggen? Dat is dat moet één, dat wordt ons autonoom zenuwstelsel. Wij kunnen dat controleren. Ik kan zeggen, ja, ik steek nu met een arm omhoog. Ja, dat kan ik controleren. Maar ik kan niet zeggen, buik, grom nu. Dat is onmogelijk. Ons lymfsysteem is hetzelfde. Ja, dat is ons autonoom zenuwstelsel. Hoe kunnen we dat wel gaan beïnvloeden? Door een aantal dingen die we net hebben aangehaald en door die lymfdrainage. Die lymfdrainage is een specifieke techniek om alles te rekken in de lengte, breedte, diepte. En dan gaat een stuk van klep tot klep van die lymfsysteem gaat dan samentrekken. En dan worden die eiwitten verder geduwd. Dat is een beetje de werking van het systeem. Dus vergeet nooit meer dat dat bezenuwd wordt. We kunnen onze algemene levensstijl wel gaan beïnvloeden. We kunnen ons voeding gaan beïnvloeden, want te hoge BMI is slecht voor ons lymfsysteem. Dat weten we ook al. Dus die voeding en die veel drinken, dat zijn belangrijke factoren.
En over die compressiekousen, dus we zetten aan compressie, dat helpt, maar dan zitten we eigenlijk ook enkel nog maar, dan moeten we daarbij nog weer het autonoom systeem gaan aanspreken. Dus compressie alleen is dan weer ook niet goed, of wel?
Compressie alleen is niet goed. Ik ga terug naar mijn twee handen met mijn parking, met mijn vrachtwagens. Ja? We gaan proberen eerst al die vrachtwagens los te maken en dan daar een compressie op te zetten zodanig dat die vrachtwagens naar boven geduwd wordt om al daar opgenomen te worden in een gezond lymfsysteem. Of waarom ook nog compressie? Om te zorgen dat iets bepaald niet dik wordt. We gaan dat tegenhouden. Waarom dragen mensen beenkousen? 1. Om tegen te gaan dat dat reservoir zich vult. 2. Ondersteuning van onze spierpomp. Onze spierpomp, je moet je voorstellen, ons huid als een heel elastisch iets. En dat begint te pompen en die huid die zet maar uit naar alle kanten. En dat pompt wel alles naar boven. Als wij rond die benen een buis gaan leggen, dan gaat die huid niet meer open en toe. En dan is die pompwerking veel beter naar boven toe. Dus compressie is nodig. Ja, behouden van wat we met de lymfdrainage zijn bekomen. Dus het dun maken, met de decongestie zijn bekomen. En die spierpompwerking ondersteunen. Dat is het betere woord.
Oké. Dat is duidelijk voor mij. Dank u. Je sprak ook al over voeding en algemene levensstijl. Is dat dan, ja, omdat je al een paar keer vetcellen hebt gebruikt, dan veronderstel ik dat gezonde vetten belangrijk zijn? Of is dat niet in het pakket van lymfedrainage ondersteuning?
Zonder twijfel. Nu gaan we terug in stukken kappen. Voor het lymfsysteem is bewezen dat een te hoge BMI, body mass index, niet bevorderlijk is voor ons lymfsysteem.
Ja.
Als we naar lipödeem gaan, dus dat vetödeem, ja, is het wel zo. Wat mankeer ik heel dikwijls in onze huidige wetenschappelijke wereld, ik ga naar een voorbeeld van deze week. Ik had een dame bij mij met een echt prominent aanwezig lipödeem. En die haar dochter van 14 was erbij. Dat is een gezond meisje met een normaal lichaam. Maar je ziet wel dat die haar benen zijn toch al wel steviger. 14 jaar. Ja, die sport veel, die voetbalt. Maar die zegt ook tegen mij, Tim, ja, mijn mama heeft dat, mijn tantes hebben dat, mijn zus heeft dat. Wil dat nu zeggen dat ik dat ook kan krijgen? Ja, die kans is al wel heel groot. Ik zeg, kom maar, kijk eens in. En ik knijp nog maar aan de zijkant in die haarbillen en denk, die doet wel pijn, hè? Als ik ook een stamp krijg op de voetbal, ik heb een blauwe plek om u tegen te zeggen. Ja, eigenlijk zijn we nu al bezig met het ontwikkelen van dat lipödeem. Dus die vetcellen zijn wel aanwezig. Ja? Daar is nog onderzoek over of dat goede of foute vetcellen zijn en hoe we dat kunnen verhelpen later. Maar wat mankeert er in onze wetenschappelijke wereld? Dat is preventie. Als ik nu zie dat die dochter dat al aan het krijgen is, kunnen we dan al niet zeggen? We weten nu dat heel veel lipödeem-patiënten dat die allemaal darmproblemen hebben. Hm. Dat die cola zero een rol speelt. Dat die aspartanen een rol spelen. Het hormonale en zo, dat moeten we eens bekijken. Dat is niet aan mij om dat te bekijken. Maar als wij nu preventief al kunnen zorgen, meid, probeer van die aspartanen al af te blijven. En als je nu toch cola verslaafd bent, ik weet dat niet, bestaat je groene cola nog met je stevia? Dus dat zal dan toch iets gezonder zijn. Ik weet dat ook niet. Maar water is en blijft het algemeen gezondste. Als je kunt zeggen, je gaat toch op je lijn moeten letten, ja, begint daar nu al mee. Want ons lichaam wordt wel gevormd tussen ja, haar leeftijd en 18 jaar. Die puberteit, dat is volop bezig, dus hormonaal. Is dan een omzwaai van je welste. Dus nu is die haar figuur aan het creëren. Wat is het volgende? Wanneer ze de lipödeem ontwikkelen, elke hormonale sprong. Puberteit, zwangerschappen, menopauze. En dat zijn de dingen. Kunnen we daar preventief iets aan doen? Ja, zorg dan toch al, als die zwanger is, dat die een goede steunkous aan heeft. Probeer daar al op te werken, dat die billen, die vetcellen zich niet kunnen vullen met water. Ja, dat die goed beweegt. Die gezonde voeding, enzovoort, enzovoort. Dus dat preventief luik is toch wel belangrijk.
Oké. Ik denk dat dat mooi is om rustig af te sluiten. Ik denk dat we het volledig... Ja, er is zoveel over te zeggen. Ik denk dat we nog uren kunnen praten over specifieke...
Dagen.
Ja. Hebben we nog iets gemist? Wilt je nog iets meegeven? Voor ik mijn laatste vraagjes ga stellen.
Ik denk dat mensen nu een beetje een beeld hebben wat lymfeproblematiek is. Wat ik nu allemaal besprak, dat is een beetje het evidence-based. Zijn de allemaal bewezen door ISL, of de International Society of Lymphedema. Die hebben een therapie opgesteld met bepaalde richtlijnen. Eén zijde de decongestie of de ontzwellingsperiode en dan de onderhoudsperiode. En dat is allemaal evidence-based. Natuurlijk is er ook nog clinical-based, niet bewezen. En daar komt dat stukje stress in voor. Spijtig genoeg hebben wij nog altijd geen stressmeter op onze rug staan van achter om te bewijzen wat kunnen wij daaraan doen. Zijn wij zeker dat we werken op stress? Ja. Ja, zeker en vast. Dat is voor een stuk werken wij ernstig in op stresssituaties met een uitleg van ortho en parasympathicus. Spijtig genoeg is dat nog niet echt goed te bewijzen. Dus Len, laat je gewoon gaan en zorg dat je dat kunt bewijzen, zou ik zeggen.
Ik zal mijn best doen niet meer naar
het stuk stress. En er zijn nog veel zaken. Ik weet dat jij heel goed bent met de darmwerking. Ik denk dat we er echt nog niet uit zijn hoe dat onze darmen werken. Maar er zijn toch wel boeken die dat zeggen. The second brains, als we over onze darmen spreken. Momenteel zijn de werkgroepen zijn de van Parkinson, zijn de van MS, zijn ook over die darmen bezig. Wij hebben als lymfetherapeuten, ja, het grootste deel van ons lymfsysteem bevindt zich tussen die darmen. Waarom? Opname en filtering van bepaalde stoffen. Ja. Als wij daar als therapeuten een invloed op kunnen hebben, wat gaat dat doen met die MS en wat gaat dat doen met die Parkinson? En daar zijn ze momenteel over bezig. Maar als beest kan ik daar nog niks over zeggen. Wij zien wel resultaten, of zoals bij reuma bijvoorbeeld, dat we dat aantal opstoten verminderen. Maar het is moeilijk te zeggen van, ah ja, dat komt daardoor, want dat is bewezen. Maar we zien wel clinical dat er een invloed op is. En zo zijn er nog een heel deel dingen, ja, zoals dat onze medische wereld vooruitgaat. En eigenlijk moeten we een beetje een evenwicht maken tussen het klinische en het evidence-based.
En zo ja, we wel sowieso. Ik denk als we dan spreken over reuma of MS of ja, vage oedeemklachten, dat we dan met complexe gevallen zitten en dat ook complexe oplossingen nodig heeft. En dan ook individueel gaan kijken. En als dat voor u werkt, als een bepaalde therapie voor u werkt, ja, dan maakt het niet uit of het evidence-based is of niet. Als het voor u persoonlijk werkt voor zo'n complex probleem.
Klopt, volledig.
Oké. Dankjewel, Tim. Ik ben op het einde van elk gesprek aan het vragen aan de top-experten hoe dat hun beste dag, hun ideale dag eruit ziet. En dat mag zijn binnen uw lymfegebied, maar dat mag ook zijn over het algemeen hoe dat een perfecte dag voor u eruit ziet. En daar kunnen we waarschijnlijk ook dagen over praten, dus misschien gewoon ochtend, middag, avond. Laat u gaan.
Ik denk dat ik dat wel kan zeggen, maar dat ik dat zelf nooit niet doe. Inderdaad, onze dag moet bestaan uit een evenwichtige voeding. Dat is al punt 1. Uit voldoende beweging. Uit voldoende slaap. En ik denk als mijn vrouw mij zou horen, dat ze mij serieus onder mijn vuist zou geven. Maar dat is wel alles. We hebben onze slaap nodig. Voor de recuperatie van onze organen. Voor de aanmaak van nieuwe cellen. We hebben beweging nodig. Voor alles. Afvoer, pompwerking, alles. We hebben gezonde voeding nodig. Een eenzijdige voeding van alleen vetcellen bijvoorbeeld, dan weten we dat we daarmee in de problemen komen. Zorg dat je evenwichtig eet, dat je genoeg drinkt. En ik denk, als we dat al kunnen stellen, en ja, ontspan is van tijd tot tijd. Misschien is dat ook niet slecht.
Ah, mooi einde. Oké, dankjewel. Tim, waar kunnen mensen u vinden? Dus je hebt een... vertel eens, Tim de Kok, waar kunnen mensen u vinden?
Wij kunnen, voor mij, ik kan u intikken, info@dekokkliniek.be. De Kokkliniek in het midden met 1K. En u kan natuurlijk altijd www.vodderschool.be. En als u zegt, ik wil een therapeut hebben, een gespecialiseerde therapeut, kan u ons altijd vinden op www.mldv van Manuel Lymph Drainage Vodder.be of .nl voor de Nederlanders. En daar zit een zoekmachine in. Ook via op die manier tikt Tim de Kok in en u vindt me wel altijd. Maar u vindt daar ook eveneens een 1600 gespecialiseerde therapeuten in.
Ah, mooi. Oké. Ik ga sowieso ook uw gegevens in de show notes zetten. Kan je dan beneden onderaan de podcast terugvinden. Als je LiveMe zelf wilt volgen of onze projecten wilt volgen, dan kan je ook op onze socials terecht. En die zijn ook te vinden in de show notes. Ik hoop dat dit voor mij was het alleszins een helderend gesprek. Het lymfesysteem is eigenlijk altijd bezig, onderliggend, en we zijn ons daar niet bewust van. En van zodra dat we ook dit systeem ook een beetje meer gaan beminnen en gaan verbeteren, denk ik dat we dan weer op weg zijn voor een gezonder en een langer leven. Dankjewel, Tim de Kok, voor de uitleg.
Graag gedaan. Oké.